Mijn zus zit tegenover mij aan de keukentafel en ze kijkt me bedroefd aan. Ze zegt niks, maar ik kan in haar ogen lezen wat ze wil zeggen. Ik wil niet dat je gaat. Ik sta namelijk op het punt om te vertrekken naar Engeland, om daar voor onbepaalde tijd te wonen en te werken. En dit is iets wat ik heel erg verlangd heb, waar ik heel erg naar uitzag, waar ik naar uitzie. Maar tegelijkertijd vind ik het ook spannend, ik vind het eng. En ik vind het verdrietig om afscheid te moeten nemen van familie, van vrienden, van wie ik zoveel hou. Maar ik weet, ik moet een keer afscheid nemen, ik moet een keer door de zure appel heen bijten. Ik kijk nog een keer naar de klok en ik zie dat het tijd is. En ik zeg tegen mijn moeder, kom, laten we gaan. Ik loop naar de deur toe en ik zie dat mijn zus me gevolgd is. Ik draai me om, ik geef mijn zus een knuffel. En op dat moment dan breekt ze. En dan zegt ze, Pim, ik wil helemaal niet dat je gaat. Ze breekt in tranen uit. En dan breekt ook mijn hart. Dit wil ik ook niet. Ik wil helemaal geen afscheid moeten nemen van jou. Ik wil helemaal geen afscheid moeten nemen van vrienden, van familie. Wat een worsteling in mijn hart. En ik kan me zo voorstellen dat Paulus een soortgelijk gevoel gehad moest hebben. Op het moment dat hij zegt, jullie tranen breken mijn hart. Jullie proberen mij door je tranen te vermurren. Toch ben ik bereid om naar Jeruzalem af te reizen. Paulus was namelijk van plan om naar Jeruzalem af te reizen, om daar Pinksteren te vieren, samen met Petrus en andere leerlingen. Hij was op derde rondreis geweest en hij had daar een collecte verzameld. En het voelde als een plicht om naar Jeruzalem terug te keren, om die collecte daar af te geven. Dit was iets wat hij echt moest doen. Maar dat maakte het niet makkelijk voor hem. Want onderweg, op weg naar Jeruzalem, komt hij langs allerlei gemeentes, ja, waar hij vaak geweest is, waar hij leerlingen persoonlijk kent, waar hij mee verbonden is, broeders en zusters. En hij moet afscheid nemen, want hij zal ze niet meer zien. Zo lezen we in Handelingen 20 dat hij op emotionele manier afscheid neemt van de gemeente in Efeze. En dat is ook het geval in Tyrus en in Caesarea. In Tyrus gaat Paulus met de leerlingen naar het strand toe en dan knielen ze daar samen en dan gaan ze daar samen bidden. De vrouwen en kinderen gaan ook mee. Je kan je voorstellen, dit is emotioneel. En in Tyrus en in Caesarea is de Heilige Geest ook ondertussen flink aan het werk. Hij geeft profetieën aan de leerlingen daar. En zowel aan de leerlingen in Tyrus als in Caesarea wordt het aan de leerlingen duidelijk gemaakt dat als Paulus naar Jeruzalem gaat, dat hij dan daar gevangen genomen gaat worden. En in Caesarea komt de profeet Agabus helemaal uit Judea naar Caesarea toe om het Paulus zelf te zeggen. Dit lijkt me geen fijne profetie om te ontvangen. Van je zult gevangen genomen worden als je naar Jeruzalem gaat. Je wil zo graag naar Jeruzalem, maar je zal daar gevangen genomen worden. Dat is confronterend. Voor Paulus kwam het echter niet geheel uit de lucht vallen, want de Heilige Geest had hem dit eerder laten weten. Hiervan lezen we in Handelingen 20, vers 22 tot en met 24. Daarin zegt hij eigenlijk van, de Heilige Geest heeft mij laten weten dat in elke stad waar ik kom, maakt niet uit welke, gevangenschap en lijden op mijn pad liggen. Dus de profetieën die hij krijgt in Tyrus en in Caesarea, die zijn eigenlijk op een bepaalde manier een confronterende bevestiging van wat hij al wist, dat hem te wachten stond. Maar bij de andere gelovigen gaan de alarmbellen af. Ze denken, Paulus, wat doe je? Je leven staat op het spel. Je gaat je leven toch niet opgeven? Dit raakte de andere leerlingen diep. Tot tranen toe zijn ze geroerd en ze willen Paulus overtuigen. Ga niet naar Jeruzalem, doe het niet. Doe het jezelf niet aan, maar doe het ons ook niet aan. Dit is duidelijk een waarschuwing van Gods geest om niet naar Jeruzalem te gaan. Dus er wordt hard aan Paulus getrokken om niet te gaan. Door de mensen van wie hij zoveel houdt. Zal dit twijfel in Paulus' hart opgeleverd hebben? Zou hij hierdoor gaan twijfelen? Moet ik wel gaan? Heb ik Gods stem wel goed verstaan? Heb ik de profetieën wel op de juiste manier geïnterpreteerd? Het brengt in ieder geval een tweestrijd in zijn hart te wegen. Hij zegt, waarom proberen jullie me door je tranen te vermurren? En letterlijk staat er in het Grieks, jullie breken mijn hart. Mijn hart wordt in tweeën gebroken. Paulus is zeer aangedaan door het verdriet van zijn broeders. Ik wil helemaal niet dat jullie huilen. Paulus had al pijn in zijn hart vanwege het afscheid dat hij moest nemen. En het lijden wat hem te wachten stond, waarvan hij wist dat het zou komen, dat was al confronterend genoeg. Maar dan ook nog, ja, je broeders, je zusters zien huilen. Wat een worsteling. Maar dan zegt hij met pijn in zijn hart, ik ben bereid om me niet alleen gevangen te laten nemen, maar om te sterven omwille van de naam van Jezus. Daarom ga ik naar Jeruzalem. Paulus laat zich niet overhalen. Hij kiest ervoor om zich te houden aan zijn oorspronkelijke plan. En Paulus die maakt deze keuze zelf. Hij maakt deze keuze uit vrije wil. Was het behoud van zijn leven belangrijk voor hem? Ik denk het wel. Maar niet het belangrijkste. Voor Paulus was Jezus nog belangrijker. Paulus is bereid om alles op te geven omwille van de naam van Jezus. Hij geeft zich vrijwillig, uit vrije wil, over aan zijn Heer. En dan komt er berusting over de andere leerlingen. Ze respecteren Paulus' keuze om toch te gaan, ondanks de profetieën. Kennelijk is hij ervan overtuigd dat dit de wil van God is. Dat dit iets is wat hij moet doen. En daarom zeggen ze, laat gebeuren wat de Heere wil. Laat gebeuren wat de Heere wil. Door te kiezen om naar Jeruzalem te gaan, volgt Paulus Jezus in zijn gebed. Laat uw wil geschieden, hier op aarde zoals in de hemel. En Paulus die ademt dit gebed. Heer, laat uw wil geschieden, zo ook in mijn leven. Of zoals zondag 49 zegt, geef dat ik mijn eigen wil loslaat en dat ik zonder tegenspreken gehoorzaam ben aan uw wil. Dat is wat Paulus doet. Hij verloochent zijn eigen wil en is bereid om zijn leven te geven voor Jezus. En ook Jezus kende deze worsteling die Paulus ervaarde in de tuin van Gethsemane. Op zijn knieën als hij doodsangsten uitstaat, dan roept hij het uit naar God. Heer, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Neem deze beker weg. Jezus heeft zelf de grootste moeite om het gebed te bidden dat hij ons leert. U wil geschieden. Jezus voelt die worsteling ook in zijn hart. Het is... Als Jezus zijn eigen wil volgde, dan wilde hij helemaal niet die weg gaan, de weg van het kruis. Het is zijn wil tegenover de wil van de Vader. Maar toch bidt hij, maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Het is een gebed van overgave. Vrijwillige overgave aan Gods wil. Jezus is bereid om die weg te gaan die voor hem ligt, hoe pijnlijk dat ook voor hem is. Jezus wist, dit is Gods wil voor mijn leven, een leven toegewijd aan hem. En Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 4 vers 3, zegt hij, het is de wil van God, het is Gods wil, dat u een heilig leven leidt. Een leven apart gezet voor God. Een leven toegewijd aan hem. En dit is ook Gods verlangen voor u, voor jou, voor mij. Vandaag. Een leven in vrijwillige overgave. Een leven toegewijd aan God. Niet onder dwang, niet omdat het moet, maar vrijwillig. En omdat we bereid zijn. Ja, maar waarom zou ik dat willen? Waarom zou ik mijn eigen wil willen opgeven als dat betekent dat ik mezelf moet verloochenen? Waarom vraagt een goede vader van mij dat van mij? Ik kan het niet bevatten. Waarom zou ik uit vrije wil beslissen om mijn eigen wil op te geven? Dat gaat toch tegen alle logica in? Dit roept tweestrijd op, ook in ons eigen hart. Aan de ene kant willen we Gods wil volgen. Willen we doen wat Hij van ons vraagt. Willen we Hem toegewijd zijn. Willen we de weg gaan die Hij voor ons uitgestippeld heeft. Maar als we eerlijk zijn, dan merken we ook vaak dat we het liefst onze eigen weg willen gaan. Dat we het eng vinden om de weg te gaan die God voor ons uitgestippeld heeft. Of dat we het eigenlijk gewoon zelf willen bepalen welke weg we gaan. En het maakt het ook niet makkelijker dat we leven in een cultuur waar het draait om zelfredzaamheid en zelfverwerkelijking. In onze samenleving ligt er veel nadruk op de verantwoordelijkheden die je hebt, op hoe je eruit ziet, op je prestaties, je successen, je uiterlijk. Om dan je eigen wil los te laten, dat is eigenlijk absurd, dat doe je niet. Je moet juist werken aan je image. En het kan zijn dat je van alle kanten de verwachtingen voelt om te voldoen. Dat er van alles van je verlangd wordt op je werk, in je gezin, in je dagelijks leven. En voor je het weet word je hierdoor opgeslokt. Laat je vragen er maar zijn. Roep het maar uit tot God als je die weerstand voelt, als je die vragen hebt, als je het eng vindt. Onderken je eigen angsten, je weerstanden. De Vader kan dat wel aan. Jezus had ze ook. Toch is dit de weg die God voor ons, voor u, voor jou, voor mij wil. Want God heeft het beste met ons voor. God wil ons namelijk niet opzadelen met een extra zwaar juk. Nee, ik denk, het leven kent al genoeg moeite en tegenslagen. God wil ons juist bevrijden van het zware juk dat wij onszelf, of dat de wereld ons oplegt. Zijn verlangen is dat we ons niet langer hoeven te verschuilen achter uiterlijkheden, achter onze successen, maar dat we bevrijd worden van alles wat ons naar beneden drukt, wat ons klem zet. Dat we stapje voor stapje minder gebonden zijn aan de wereld. En dat we leren leven in vrijheid door zijn geest. Als geliefde kinderen van hem, als een goede vader. En daarvoor heeft Jezus ook die struggle meegemaakt in de tuin van Gethsemane. Daarom heeft hij zijn eigen wil opgegeven. Om ons te bevrijden. Om ons te bevrijden van alles wat ons naar beneden drukt. En Paulus zegt dat zo in Galaten 5 vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Gods wil is dat we juist in het leven van alle dag meer vrijheid inademen. En dat we zijn liefde, zijn vreugde en zijn vrede steeds meer ervaren. En dat we van daaruit kunnen leven. Dat die boventoon voeren in ons leven. En dat we van daaruit ook weer de wereld inademen. En toen ik aan het voorbereiden was op deze preek, moest ik denken aan een verhaal uit een kinderboekje van Max Lucado. Niemand is zoals jij. Wellicht ken je het, heb je het gelezen. In het boekje gaat het over de Nerflanders. De Nerflanders, dat is een klein volk gemaakt van hout. Allemaal kleine mensjes samen. En de Nerflanders die zijn eigenlijk de hele dag bezig met het uitdelen van gouden sterren en grijze stippen. En ze geven gouden sterren voor mensen die dingen heel goed kunnen. Of die van wie hun hout er nog heel mooi uitziet. En die mensen die zitten vol gouden sterren. En daar lopen ze dan trots mee rond. Maar er zijn ook mensen die zitten vol met grijze stippen. Dat zijn de mensen die eigenlijk, het lukt niet zo. Ze proberen wel dingen, maar steeds gaat het mis. En dan krijgen ze steeds ook meer grijze stippen opgeplakt. En Wout is zo iemand. Wout heeft heel veel grijze stippen. En hij probeert het telkens weer, hij probeert steeds weer om goed genoeg te zijn, om te voldoen. Maar het lukt niet. Keer op keer gaat het mis. Maar dan komt Wout Lucia tegen. En Lucia is zonder sterren of stippen. Gewoon puur hout. En dat vindt Wout wel interessant. Hoe kan dat? Hoe kan Lucia van puur hout zijn? Dus hij stapt op Lucia af en hij vraagt, hoe is dit mogelijk? En dan zegt Lucia, eigenlijk is het heel simpel. Ik ga elke dag naar Eli, de houtsnijder. Nou, Wout denkt daarover na. Eli, de houtsnijder. Nou, zou ik dat doen? Zou dat helpen? Ja, nou, ik kan eigenlijk niet meer grijze stippen krijgen. Dus ja, laat ik gewoon eens een keer kijken wat dat teweeg brengt. Laat ik naar Eli gaan. Dus Wout gaat op pad, gaat naar Eli toe, boven op de berg, in de werkplaats van Eli. Stapt naar binnen en hij vraagt aan Eli. Eli, hoe kan het dat Lucia zonder sterren of stippen is? En dan zegt Eli tegen Wout. Dat komt omdat Lucia, wat ik van haar vind, belangrijker. Dat is belangrijker voor haar dan wat de andere Nerflanders van haar vinden. Zij vindt mijn mening het belangrijkste. Nou, daar snapt Wout eigenlijk helemaal niks van. Dat vindt hij maar raar. Het is toch heel belangrijk wat de andere Nerflanders van je vinden. Hoe is dat mogelijk? Hij denkt erover na. En hij zegt, ja, ik begrijp het toch niet, Eli. En hij zegt, Eli, wacht maar. Kom elke dag bij mij. Dan zal ik je laten weten hoeveel ik van je hou. En hoe belangrijk jij voor mij bent. Nou, dat kan Wout wel doen. Dus hij verlaat de werkplaats van Eli en hij denkt, volgens mij meent Eli het echt. En op het moment dat hij dat denkt, valt er één grote grijze stip van hem af. En dit verhaal dat laat goed zien wat God voor ons wil. Dat we zonder sterren of stippen rond mogen lopen hier op aarde. Te midden van een gebroken wereld. Dit is het volle leven dat God voor ons wil, van vrijwillige overgave. Dit is een leven in toewijding aan Hem. Waarin wat Hij van ons vindt het belangrijkste is. En het gebed, U wil geschieden, dat kan ons hierbij helpen. Want dit gebed, door dit gebed hou je feeling met het vaderhart van God. Dan zie je de verlangens die erachter liggen als je je eigen wil opgeeft. Dan zie je wat God voor jou verlangt, wat Hij voor je wil. Dit gebed is als het inademen van Gods verlangens. Voor jou en voor mij. Het betekent een leven steeds meer, stapje voor stapje, in vrijheid. Een leven in vrijwillige overgave. Een leven toegewijd aan God. Omdat Hij zijn leven gaf. Amen.